Een hele goede morgen allemaal. Ja, gaaf. Zo'n mooi lied. Zo net voor de verkondiging en het lezen van de Bijbel. Een prachtig gebed dat we met elkaar hebben gezongen. Heel passend. Goed om hier te zijn. Ik wil allereerst hartelijke groeten overbrengen van uw zustergemeente in Veenendaal. Ik mag daar sinds... ruim anderhalf jaar nu. Voorganger zijn die al heel lang lid hoor in Veenendaal. Dus sommigen die kennen me wel. Maar goed, sinds 2017 vaste voorganger van deze gemeente. Maar goed om in Tiel te zijn. We hebben natuurlijk de gemeente geboren zien worden. En vaak ook voor jullie gebeden hier in Tiel. En dan is het mooi dat jullie dit voortzetten in deze plaats. Ik moest wel eventjes denken toen de politie hier was. Dat niemand werd daar heel erg zenuwachtig van. En dan besef je ineens weer hoe anders dat kan zijn in heel wat andere gemeenten. Hè? We hoorden dit natuurlijk over andere landen, vervolgde kerken enzovoorts. En dan weten we dat in sommige plaatsen als daar de politie binnenkomt, dan is er grote angst. En dat hoeven wij allemaal niet te hebben. Wij hebben helemaal de vrijheid om met elkaar te zingen en het woord van God te beluisteren. Hoe goed is dat? Ik wil graag de schrift lezen en dan krijgen we hier de tekst. En dat is uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 5. En u kunt met mij meelezen. Het gebeurde toen de menigte op Jezus aandrong om het woord van God te horen, dat hij bij het meer Genesaret stond en hij zag twee schepen aan de oever van het meer. Vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. En hij ging aan boord van het schip dat van Simon was en vroeg hem een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. Toen zei hij tegen Simon: vaar naar het diepe gedeelte en werp je netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde: meester, we hebben heel de nacht gewerkt en niks gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat ze dat gedaan hadden, vingen ze een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. Ze wenkten hun metgezellen in het andere schip dat ze moesten helpen. En die kwamen en ze vulden beide schepen, zodat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus. En hij zei: Heer, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Hij was verbijsterd, net als alle die bij hem waren, over de enorme vangst van de vissen. Maar Jezus zei tegen Simon: wees niet bang. Voortaan zul je mensen vangen. En nadat ze de schepen aan land gebracht hadden, lieten ze alles achter en volgden hem. Ik weet niet of je dat ook wel eens hebt, maar het overkomt mij zo af en toe, dat je een liedje hebt dat de hele tijd maar door blijft zeuren. Nou, door blijft zingen is de positieve, maar je blijft de hele tijd maar aan dat liedje. Je zit op de fiets of je zit in een vergadering en dat liedje dat zeurt de hele tijd door je hoofd. Nou, dat had ik een beetje bij het voorbereiden van deze preek. Er was de hele tijd een liedje wat door mijn hoofd ging. Het was geen psalm, het was geen kantate van Bach. Het was een liedje van Leen Jongewaard, misschien kent u het ook wel. En er zit die ene regel in. En er is één ding wat ik niet zou willen missen en dat is, u kent uw klassieken. Mooi, ja, je wil het vissen niet missen. Nou, als je het Nieuwe Testament leest, dan kun je het vissen niet missen. Want het gaat wel vaker over vissen. En zo vinden we dat ook hier in deze tekst. Overigens, de Bijbel gebruikt wel vaker dieren als voorbeeld voor mensen. Dat vind je volop in het Oude Testament al. Het volk Israël wordt zelfs vergeleken met een rund en een ezel. En dan zodanig dat die rund en die ezel komen er beter vanaf dan het volk. En we kennen natuurlijk allemaal het beeld van de herder en de schapen. Waarbij dan de Heere God de herder is. En wij of het volk vergeleken wordt met schapen. En hier dus vissen. Nu, de vis die wordt wel vaker ook nu nog gebruikt als een symbool voor christenen. En dat is ook een prachtig idee. Er zit van alles achter. Maar hier hebt u de Griekse letters van het woord voor vis. Dat is ichthus, hebt u vast wel gehoord. En dat is ook een anagram zoals dat dan heet. Elke letter betekent iets. En in dit geval betekent dat Jezus, Christus, God, Zoon, Redder. Die woorden zijn allemaal aan te geven met dat woord vis in de taal van het Nieuwe Testament. En er wordt dus wel vaker over die vissen en zo gesproken. Nu, hier in dit gedeelte in Lucas 5, dan gaat het daar ook over. En dan kun je zeggen dat Jezus hier een uitdaging geeft. Als je die tekst samenvat, wat we gelezen hebben, dan daagt Jezus mensen uit om verder te gaan en om dieper te gaan om mensen te vangen, om vissers van mensen te worden. En dan weet ik niet wat er bij u boven komt, maar als je zo'n zinnetje hoort, om mensen te vangen, dan denk je misschien ook van, is dat nou een rare opdracht zeg. Mensen vissen, dat klinkt toch heel erg raar. Ik weet niet of er hier vissers onder ons zijn. Ik hou helemaal niet van vissen, moet ik toegeven. Dat geklungel met een wormpje en dan een haakje. En ik vind het al. Nou goed, hier gaat het met netten, dus dat valt dan weer een beetje mee. Maar toch het idee van mensen vangen, dat klinkt toch gewoon heel fout. Hè, dan moet je toch gelijk denken aan secten of zo, of aan foute ideologieën. Wat moet je je daarbij voorstellen? Mensen vangen, dat klinkt toch gewoon helemaal verkeerd. En dat kan vandaag verkeerd klinken en ik garandeer u dat heeft door de eeuwen heen wel vaker verkeerd geklonken. Er is een heel interessant schilderij in het Rijksmuseum. Gaat u er maar eens een keertje kijken. Een schilderij en dat heeft als titel Zielenvisserij. En vandaag hebben wij in onze tijd cartoons in de krant. Nou, toen hadden ze een schilderij. En er staat hier dat hier gevist wordt naar vlottende zielen. Ja, dat staat er in de tekst eronder, dat kunt u hier niet lezen. Maar je ziet hier aan de rechterkant die rode, dat zijn de kardinalen, dat zijn de Roomsen, hè, om het maar zo even neer te zetten. En dan aan de andere kant, daar staan de protestanten. En je ziet de priesters en de predikanten die zijn aan het vissen naar zielen, zielenvisserij. En het schilderij, Adriaan van der Venne heeft dat gemaakt, is ook bedoeld om het een beetje belachelijk te maken. Ja, wat moeten wij daar toch mee? Met dat idee van Jezus om mensen te gaan vissen. Nou, pas op, het is uiteraard slechts een illustratie. En dat is erg belangrijk om dat goed te beseffen. Jezus gebruikt het als een illustratie voor iets. En dan is het interessant om goed te kijken naar wat hij nou eigenlijk zegt. Hij zegt wel degelijk mensen vissen, maar het woord dat hij daar gebruikt, en u moet me maar eventjes geloven, maar je kunt dat nagaan in het Grieks enzovoort. Maar goed, daar staat je moet ze levend vangen. Het woord leven en vangen wordt daar gecombineerd. Je moet ze levend vangen. Dan klinkt dat nog niet helemaal positief bij ons. Hè? Om nou levend gevangen te worden, is dat fijn. En dan ga ik u vertellen, gevangen worden is niet altijd slecht. Gevangen worden, dat kan zelfs heel goed uitpakken. Oh ja? Ja. Kijkt u maar naar dit plaatje. Misschien herinnert u zich, ik hoop dat u het kunt zien, maar dat er op een gegeven moment in Rotterdam, hier staat de kop in de krant, die zegt het al, besmeurde zwanen werden gevangen in Rotterdam. Was dat erg? Nee, het was heel goed dat die zwanen gevangen werden. Waarom? Wel, ze dreigden te sterven aan de smeur waarin ze zaten. En daarom moesten ze gevangen worden om gereinigd te kunnen worden, om te kunnen leven. En dat is nou precies het idee dat Jezus hier gebruikt. Vangen om leven te geven. Zoals je kunt voorstellen dat vissen in vergiftigd water zwemmen en dan vang je ze en dan zet je ze uit in fris, helder, voedselrijk water. Nou, dat is het idee dat hier wordt gebruikt. Jezus wil niet van mensen profiteren. Jezus wil ze niet vangen om er dan misbruik of gebruik van te maken. Nee, hij wil mensen vangen zoals vissen of zwanen die gered worden op dat ze kunnen leven. Jezus wil niet van de vissen profiteren. En dat mag natuurlijk ook nooit ons doel zijn. En Jezus gaat ons daarin voor. Ja, sterker nog, Jezus heeft alles gegeven om de mensen die hij ving leven te geven, om ze rust te geven, om ze vreugde te geven, om ze volheid van leven te geven. Jezus wil ze alles bieden. Jezus wil mensen vangen. Zo kunnen we het samenvatten. Mensen vangen om ze vrij te maken. Om ze vrij te maken. Mensen die gevangen zitten. En we weten, er zitten heel wat mensen gevangen vandaag. Ja, zegt u, in de gevangenis zit het vol. Nee, maar dat bedoel ik natuurlijk niet. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen gevangen in allerlei verslavingen. Onze tijd wordt daardoor natuurlijk gemarkeerd. Door mensen die, nou ja, wat nu in het nieuws is, zeggen, verslaafd aan medicijnen. Dat is één optie. Maar volop mensen natuurlijk aan allerlei drugs. Verslaafd aan egoïsme. Verslaafd aan jezelf. Verslaafd aan pornografie. Volop verslaving. En Jezus wil vangen opdat je uit dat gevangen zijn verlost wordt. Bevrijd wordt door zijn kracht. Dat is zijn doel. Met zijn discipelen ook. En ook met jou en met mij. Opdat wij mensen vangen om ze in de vrijheid te stellen. Dat is het hele idee. Nou, als we dan naar deze tekst kijken, dan zou je in feite, om hem goed te begrijpen, een hoofdstukje eerder moeten beginnen. Of heb ik nu de tijd niet voor? Maar je zou in feite in hoofdstuk 4 moeten beginnen. Dat is wel belangrijk. Want in hoofdstuk 4, daar kom je Jezus tegen in Capernaum. En daar is hij bezig met het verkondigen van het evangelie. Hij geneest mensen. Hij bevrijdt mensen van boze geesten. En dan zegt hij op een gegeven moment tegen die mensen in Capernaum, ja, en nu moet ik verder gaan naar andere plaatsen. En dan zeggen die mensen in Capernaum, maar dat willen we helemaal niet. Je moet hier blijven. En dan lezen in 4:42, ze probeerden hem tegen te houden opdat hij niet van hen weg zou gaan. Ze wilden hem vasthouden. Kijk, die Jezus, mooie boodschap, kon goed preken, ga daar maar vanuit. En hij genas mensen en bevrijdde ze. En ja, als je er nog een dierenvergelijking kunt maken, dat was dus een beetje de kip die de gouden eieren. Ja, sorry voor het beeld, maar u snapt wat ik bedoel. Die wil je vasthouden, die Jezus. Maar dan zegt Jezus, ja wacht even. Ik moet ook naar andere steden om daar het evangelie van het koninkrijk van God te verkondigen. Want daarvoor ben ik gezonden. Daarvoor ben ik gezonden, om weer naar andere plaatsen te gaan. En je ziet dat met de boodschap van het koninkrijk, met het evangelie, is het niet mogelijk dat het gestopt wordt, dat je het kunt vasthouden. Het karakter van het evangelie is dat het verder moet. In het Engels hebben ze daar een mooie term voor. Het is unstoppable. Unstoppable. Je kunt het niet stoppen. Zodra het evangelie gestopt wordt, is het geen evangelie meer. En Jezus geeft dat ook duidelijk aan. En dan verderop in de evangelie, dan zegt hij ook van, ik wil dat alle volken het evangelie horen. Breng het niet alleen in Jeruzalem, maar ook in Judea. Nou, dan denk je, dat is wel eens goed. Nee. En dan in Samaria. Nou, is daar dan goed? Nee. En tot aan het einde. Het moet altijd maar verder. Totdat alle volken het gehoord hebben. Het is slecht nieuws als het goede nieuws tot stilstand komt. Het is slecht nieuws als het goede nieuws tot stilstand komt. Het is unstoppable. Het moet verder. En Jezus wil verder. En daar draait het om, ja, ook vanmorgen als je deze tekst leest. Het evangelie moet verder. Het moet doorgaan. Het goede nieuws mag niet bij ons blijven hangen, mensen. Het mag niet bij ons blijven hangen. Nu goed, wat is de situatie? Jezus die komt bij het meer. En een heleboel mensen die volgen hem. En die willen naar hem luisteren. En daar staat er letterlijk, ja, dat vind ik als iemand die dan zo af en toe preekt, vind ik een heerlijke uitdrukking. Dan staat er letterlijk dat ze Jezus volgden om naar het woord van God te luisteren. Om naar het woord van God te luisteren. Weet je, Jezus die reisde niet met een band. Niet met een flitsende show. Niet met video's. Niet met PowerPoint. Niks niet. Alleen maar het woord. Hij verkondigde het woord. En die mensen die kwamen om dat woord van hem te horen. Mooi is dat. Nou goed. Ze hebben gezien en ervaren. En wanneer die man spreekt, die man die heeft iets. Die heeft, nou ja, hij had wel inderdaad heel veel bijzonders. Dat weten we. En dan zijn er zoveel mensen dat die menigte die drinkt op. En dan zegt Jezus tegen Simon Petrus van, joh, mag ik even je boot gebruiken? Want even een beetje afstand creëren. Mag ik je boot gebruiken? En Simon Petrus die zegt, nou prima. En dan is het belangrijk om erbij te beseffen dat Simon Petrus wist met wie hij van doen had. Hij kende Jezus al. Ja, ik zei al, je moet eigenlijk in het hoofdstuk ervoor beginnen. Want in hoofdstuk 4, daar zien we namelijk ook dat Jezus op een gegeven moment het huis binnengaat van diezelfde Simon Petrus. De Simon Petrus, als die vraagt van mag ik je boot even, ze kenden elkaar al. Ze kenden elkaar al en Jezus was net tevoren in het huis geweest bij Simon Petrus. En Simon Petrus die stond een beetje bij hem in het krijt, want daar had Jezus iemand genezen. Hij had zijn schoonmoeder genezen daar in dat huis van Simon Petrus. Dus hij stond bij hem in het krijt. Ja, natuurlijk mag hij dan zijn boot gebruiken. Ja. Sommigen die zeggen, dan moet je blij zijn als je schoonmoeder geneest. Maar dat is een heel flauw grapje. Dus die maken we niet. Maar goed, het is belangrijk om te beseffen dat ze kenden elkaar al. En dan kun je in de andere evangelie kun je daar ook al over lezen. Ze hadden Jezus al genezingen zien doen. Ze hadden meegemaakt dat Jezus op die bruiloft was in Cana, waar die water in wijn had veranderd. Ze volgden Jezus ook al. Ze waren wel aanhangers van hem. Maar hier, in deze tekst, zien we dat Jezus ze uitdaagt om een volgende stap te zetten. Om verder te gaan met Jezus. Nu, dan lezen we dat ze bezig waren, die vissers, met het spoelen van hun netten. Waarschijnlijk waren ze doodmoe, ze hadden de hele nacht waren ze op het meer geweest, gevaren, netten in en uit enzovoort. Doodmoe, teleurgesteld, weinig gevangen. En dan doen ze wat ze eigenlijk elke dag doen. Wat doen vissers overdag? Wel, dan herstellen ze de netten en dan repareren ze de boot. En dat is belangrijk. Dat is erg belangrijk natuurlijk, snappen we allemaal. Ik bedoel, als die boot niet goed meer is, als er een gat in de boot zit, nou ja, dan kun je lastig vissen. En als de netten niet goed onderhouden worden en de mazen worden al te groot, ja, dat heeft ook geen zin meer. Dus je moet het goed onderhouden, die boot en je netten. En als we dat beeld dan gebruiken voor de gemeente, dan kun je hetzelfde zeggen. Het is goed dat je de gemeente goed onderhoudt. Of ik zal het anders formuleren. Het is belangrijk om de gemeente in een goede conditie te houden. Een goede geestelijke conditie. En dan moet je zorgen voor ja, van alles en nog wat. Dan moet je ervoor zorgen dat alles goed georganiseerd is. Dan moet je zorgen dat je een gezonde raad hebt. Dan moet je zorgen dat de financiën op orde zijn. Dan moet je zorgen dat de stoelen neergezet worden. Dan is de muziekgroep, die is al volop bezig met het oefenen voor de dienst op zondag. Je doet allerlei dingen. Je moet pastoraat organiseren. Je moet weet ik niet wat allemaal. Een kringprogramma en allerlei dingen. Je moet van alles en nog wat doen voor het onderhoud om de gemeente in goede conditie te houden. Belangrijk. Maar er zit ook een gevaar in. Er zit ook een klein gevaar, ja, een groot gevaar zelfs. Het kan zijn dat je zo bezig bent met je boot, dat je niet meer aan het vissen toekomt. Dat je niet meer aan het vissen toekomt. Dat je genoegen gaat nemen met je mooie boot. Ik zeg, rij toch een mooie boot, zeg hij. En dat je daar trots op bent, of weet ik het wat, al je tijd enzovoorts. En je gaat genoegen nemen met weinige groei. Met dat er weinig gebeurt naar buiten. Nou, zou dat op ons van toepassing kunnen zijn? Ik ken uw gemeente maar een heel klein beetje. Dus ik kan alleen maar zeggen dat het bij ons in Veenendaal wel van toepassing is. En u moet maar kijken of die schoen u past of niet. Maar goed, we snappen allemaal. Dat gevaar dat is er voor elke gemeente. Dat je in een bepaalde onderhoudsmodus komt. In een onderhoudstredmolen. En voortdurend bezig bent met netten spoelen, een beetje vissen. Netten spoelen, een beetje vissen. En je neemt gewoon genoegen met het weinige. Nu, zo was het een beetje bij Petrus en zijn vrienden. En dan komt Jezus voorbij. Ja, en dan komt Jezus voorbij. Nou, wij hebben als jaarthema Jezus maakt het verschil. Nou, dat zie je hier in dit gedeelte ook. Dan komt Jezus voorbij. En dan zegt hij tegen Simon Petrus, als die klaar is met de menigte. Dan zegt hij, joh, vaar naar dieper water. En gooi je netten uit om vis te vangen. Even een klein detail, misschien toch wel belangrijk. Die eerste keer zei Jezus tegen Petrus, mag ik je boot gebruiken? Dat was een vraag. Nu is het een gebod. Hier staat een gebiedende wijs. Vaar naar, hij zegt dus tegen diegene die hem volgt, diegene die zijn boot aan hem geeft. En nu komt er een gebod. Hey, verderop, dieper, gooi daar je netten uit. Even Petrus. Wat denk je dat Petrus toen gedacht heeft? Nou, daar kun je van alles bij voorstellen. Maar één optie is dat Petrus gedacht heeft van, ja Jezus, u bent echt een hele goede prediker. Echt waar. En u doet bijzondere dingen. Goede leraar. Goede timmerman misschien ook nog wel. Maar van vissen heb u weinig begrepen. Nee, dat heeft toch geen zin. Letterlijk staat er dat hij zegt, we hebben de hele nacht hard gewerkt en niks gevangen. Hij is sceptisch. Hij is sceptisch. Hij is niet naïef. Mag ik er even een streepje onder zetten? Hij is niet naïef. Weet je, soms dan hoor je wel eens dat mensen zeggen, oh ja, in de Bijbeltijd waren mensen nog, ach ja, die dachten nog niet zo diep door, die waren niet sceptisch, die waren religieus ingesteld en die accepteerden zomaar al. Nee. Nee mensen, we komen allerlei sceptische, vragende mensen tegen. Ook in de tijd van Jezus. En ook hier Petrus. Hij geeft in eerste instantie, hoewel hij een wonder had zien doen en wist hoe bijzonder hij was. In eerste instantie uit zijn twijfel. En daar had hij alle reden toe. Daar had hij alle reden toe. Maar nou komt het mooie. Hij uit zijn twijfel. Dat is de ene kant van de weegschaal. En dan spreekt Jezus. En dan komt dat woord van Jezus aan de andere kant van de weegschaal. En het mooie is, dan zie je dat dit gebeurt. Hij geeft meer gewicht aan het woord van Jezus dan aan al zijn kennis en ervaring als visserman. En hoe vaak is het bij ons omgekeerd? Zijn nuchtere kennis, feitenkennis, ervaring. Maar dan spreekt Jezus. En dan laat hij de balans doorslaan naar die kant. Meer gewicht aan Jezus' woord. En weet je, ik hoop dat dit heel erg goed doordringt tot u en ook voor mezelf. Meer gewicht aan het woord van Jezus dan aan wat dan ook. Dan aan de omstandigheden. Dan aan je eigen opvatting. Aan je eigen ideeën en je vakkennis. Meer gewicht aan het woord van Jezus. Weet je, het kan zijn dat er woorden zijn van Jezus, dat er woorden zijn van God, die je heel goed begrijpt, heel goed snapt. Er was bij Jezus ook geen woord, nou, natuurlijk geen woord Frans bij, nee. Maar Jezus was heel erg duidelijk. En dat je ook denkt van, ja, maar wacht even. En dat je toch niet doorpakt. Ook al is het Jezus. En hier, nou, hier wordt de verleiding groot om allerlei voorbeeldjes te geven. Misschien, nou, denken ze, misschien een bepaalde taak in de gemeente. Ja, wij hebben in Veenendaal, ja, dan is de gemeente wat groter. Dan hebben we een vacaturekrant. En hoe lastig is het om allerlei klussen te laten doen in de gemeente? En misschien heb jij wel dat kunnen, hè? Dat je dat stemmetje hoort, dat God zegt van, joh, zou jij dat niet doen? Zou jij dat niet moeten doen? En dan kom je met je mitsen en je maren. Ja, maar als ik dat doe, daar, ja, die doet dat ook. Dan moet ik met hem. En dan je mitsen en je maren. En misschien ook dat je eens iemand zou moeten opzoeken of eens een kaartje moet sturen of zo. En dat dat stemmetje komt. En het zou zomaar een stemmetje van de Heilige Geest kunnen zijn. Maar dat je met je mitsen en je maden komt. Je zou eens iemand moeten bellen. Ja, maar waarschijnlijk zit hij nu net te eten. Dat komt nu. En je weet altijd wat, hè? Je mitsen en je maden. Misschien om naar een kring of een bidstond te gaan of zo. Dat je denkt, ik denk wel dat God het zo goed zou. Maar dan, nou ja, moet je dit en dat. Je hebt dus zo druk en weet ik het allemaal niet. Je mitsen en ja. En nou goed, in Nederland, hè, dan heb je de doop altijd, hè, dat grote thema. En ik kom ze zoveel tegen. Mensen, ja, als je nou een goede reden hebt om je niet te laten dopen. Hè, er zijn mensen die hebben een hele theologische onderbouwing en weet ik het allemaal niet. Ben ik het niet mee eens, maar daar kan ik respect voor opbrengen. Maar ik kom te veel mensen tegen die hebben helemaal geen redenering. En die zeggen, ik hoor heel duidelijk de stem dat ik me zou moeten laten dopen. Maar dan komen, nou ja, de mitsen en de maren enzovoort. Af en we kunnen doorgaan. Misschien zou ik die collega gewoon eens een keertje in dat gesprek dat we zo vaak hebben, eens een keertje moeten wijzen op Jezus. Ja, maar, en dan komen de mitsen en de maren. En dan merken we dat al die dingen van ons, oeh, wat wegen ze zwaar. En dat woord van God, dat hangt ergens hoog in de balans. Zijn er dingen die God je duidelijk maakt? Op uw woord, zei Petrus, op uw woord. Weet je, God heeft zoveel in petto voor ons. Daar ben ik zo van overtuigd. En wij moeten dat leren in Veenendaal. En dat zal voor jullie net zo zijn. God heeft zoveel in petto voor jullie. God wil jullie alles geven. Hij wil je volheid van zijn geest geven. Hij wil je volle netten geven. Maar misschien zit je in de tredmolen van het onderhoud. Oppassen. Misschien ben je tevreden mee dat de gemeente gewoon lekker draait. En we hebben het gewoon lekker gezellig. En laat ik even heel nadrukkelijk zeggen, dat is fijn en dat is goed. Hou we zo. Heel belangrijk dat het gezellig is in de gemeente. Maar laten we ons niet te snel tevreden stellen met het weinige, met het veilige, met het vertrouwde. Weet je, als je gehoorzaam bent aan Jezus, dan kan er zomaar een heleboel zegen komen. Dan kan er zomaar een heleboel zegen komen. Ja, echt waar. En moet je er wel bij zeggen, dat die zegen die Jezus geeft, die kan heel overweldigend zijn. Die kan heel overweldigend zijn. Wat gebeurt hier? We lezen, ze vingen zoveel dat de netten begonnen te scheuren. Een beetje te veel zegen, zou je bijna zeggen. Een beetje te veel zegen. Weet je, groei, gehoorzaam zijn aan Jezus, de groei en de zegen die volgt, kan allerlei problemen veroorzaken. Ja, moet ik u wel voor waarschuwen. Echt waar, hoor. Zoals er hier een zekere paniek uitbreekt. Jongens, de netten scheuren, dan moeten ze anderen erbij roepen enzovoorts. Weet je, nieuwelingen in een gemeente kunnen voor last zorgen. They rock the boat, om het maar zo te zeggen. Dat kan lastig zijn als er mensen bijkomen. En ik moet er zijn volop voorbeelden van, maar ik moet dan denken aan Simpson. Nou, die man die was de stichter van de Kama, daar heb ik dan een beetje een verhaal mee. Maar goed, één verhaal van hem was, hij was voorganger in New York. En in die tijd kwamen er heel veel vreemdelingen, Italianen. En dat waren allemaal arme mensen die hun geluk kwamen zoeken in de Verenigde Staten. En die kwamen daar aan. En Simpson die was daar voorganger van een Presbyteriaanse kerk. En dat was een beetje een upperclass kerk. Simpson die kreeg het op zijn hart om die Italianen te bereiken met het evangelie. Hij begon te evangeliseren onder de Italianen. En toen kwamen een stel van die Italianen, die kwamen de upperclass Presbyterian Church binnen. En toen dat een tijdje zo was, toen zei op een gegeven moment de kerkenraad tegen Simpson van, joh, ja, het is prima dat jij die mensen wil bereiken, maar ze passen niet bij ons. Ze passen niet bij ons. Alles wordt zo anders als die mensen hier binnenkomen. Ja. Als je God gaat gehoorzamen, dan kun je problemen krijgen. U bent gewaarschuwd. Maar willen we daarvoor gaan? Willen we dat woord van God alle gewicht geven? Wel, dat is de uitdaging die we voor ons hebben. Als we echt gehoorzaam gaan zijn, dan kun je verwachten dat de grootste dingen gaan. Nou, dan gaan misschien wel je netten scheuren. Dan moet je misschien naar de grotere zaal of zoiets, weet ik het wat. Een grote vangst. Hoe reageert Petrus op die vangst? Nou, daar moeten we nog even bij stilstaan. Dan staat er, toen Petrus het zag, die overweldigende vangst. Toen ging hij door zijn knieën voor Jezus. En hij zei, Heer, ga weg van mij. Want ik ben een zondig mens. En nou denken wij, misschien is het ook wel een eigenaardige reactie. Hier is het hoogtepunt van zijn carrière. Nog nooit had hij zoveel gevangen. Zo'n giga vangst. En hoe is de reactie? Ik ben een zondig mens. Ga weg van mij. Hij had heel anders kunnen reageren. Hij had heel anders kunnen reageren. Noem eens wat. Het grootste moment in zijn carrière. Veel succes. Petrus had ook kunnen zeggen van nou, moet je eens kijken mensen hoe God mij zegent. Zien jullie dat? Weet je, als je ook grote vangst wil halen, kom bij mij. Ik heb een ervaring met Jezus. Van mij kun je het leren. Kom bij mij. Schrijf je in voor mijn cursus Vooruit met de Vis of zoiets. Kan mij het schelen wat. Hier kun je het leren, want ik heb grote vangst. Ja, toch? Ja, ik denk misschien dat ik overdrijf en iets raar verzin, maar je moest eens weten hoeveel conferenties gepresenteerd worden of aanbevolen worden, omdat er een prediker komt die een hele grote groep mensen bereikt heeft. Zoveel duizenden. En dat wordt aangegeven als een blijk van zijn geestelijke diepte, dat hij zoveel mensen... En weet je, het vervelende is, van veel van die gigapredikers hebben ook gigaproblemen veroorzaakt in het koninkrijk. En ik heb niks tegen gigapredikers en giga, maar het is wel een waarschuwing. Laten we toch voorzichtig zijn. Weet je wat het interessante is bij Petrus? Petrus reageert niet zo. Nee. Je ziet Petrus als het ware, als hier die vissen liggen, weet je wel. Dat allemaal binnengehaald en met nog meer schepen erbij gehad. En dan ziet hij daar die grote vangst. En dan in plaats van naar zichzelf te kijken, van wow, nee, dan gaan zijn ogen als het ware van die grote vangst naar de Heer van de vangst. En dan kijkt hij naar Jezus. En dan kijkt hij naar Jezus, naar de Heer van het wonder. En dan, bij zoveel grootheid, voelt hij zijn eigen kleinheid. Bij zoveel heiligheid voelt hij zijn eigen zondigheid. En dan heeft hij het besef, die grote vangst heeft niets te maken met mijn kundigheid, ervaring of wat dan ook. Dit is allemaal zijn werk. Dit is allemaal zijn werk. En dan zegt hij van Heer, ga toch weg. Waarom? De genade was zo buitenproportioneel groot dat Petrus het bijna niet aan. Hij kon het bijna niet aan. En dan zegt hij, ga weg, Heer. Waarom? Wil die de Heer niet in zijn nabijheid? Ja, ik denk niet dat het is. Hij wil de Heer wel in zijn nabijheid. Maar hij uit dat hij bijna niet kan begrijpen dat de Heer hem in zijn nabijheid wil. Heer, ga weg van mij. Hoe kunt u bij mij willen zijn? Ik, die sceptische Petrus, die opvliegerige visserman. Die, hoe wilt u bij mij zijn? Ga weg, Heer. Ik ben een zondig mens, dat is een reactie. En dat is allemaal vanwege de grootheid van de Heer. En dan zegt Jezus, joh Petrus, je hoeft niet bang te zijn, man. Wees maar niet bang. Sterker, voortaan zul jij, zwakke Petrus, mensen vangen. Weet je, Jezus zoekt geen helden. Jezus zoekt geen stoere binken, geen uitblinkers. Maar Jezus zoekt mensen die bereid zijn om te zeggen, op uw woord. Jezus zoekt gehoorzame mensen. Mensen die beseffen dat ze zelf klein zijn, maar dat God groot is. Dat soort mensen. En dan eindigt die hele geschiedenis in deze passage met de woorden. Ze, dat zijn Petrus en zijn kameraden, ze lieten alles achter en volgden hem. Mooi slotwoord, hè? Ze lieten alles achter en volgden hem. Ze waren al volgelingen van Jezus, hoor. Ze waren al aanhangers van Jezus. Maar nu gaan ze een stap verder. En ze leveren zich volledig uit aan Jezus. Op uw woord. En dan samen met hem gaan ze de netten uitgooien. Gaan ze mensen vangen. Vangen om ze te brengen vanuit de duisternis in het licht. Vanuit het verstand. verstikkende, verslavende dat deze wereld te bieden heeft. Naar de vrijheid van het koninkrijk van God. En hij wil dat we dat wereldwijd doen. Unstoppable. En de vraag die dan blijft hangen natuurlijk. Hoe zit het met ons? Hoe zit het met ons? Zijn wij bereid om ons volledig aan hem uit te leveren? Ik heb net een paar opties genoemd. En misschien dat er iemand is die zegt van wauw, dat ene ding wat je noemde, dat haakt wel bij mij. Nou moet u vooral niks gaan doen omdat ik dat gesuggereerd heb. En misschien hebt u andere dingen bedacht. Maar doe dat vooral niet omdat ik dat nou... Maar zou het de stem van de Heere God... Zou er iets kunnen zijn in jouw leven waar je die stem van God eigenlijk hoort? Maar het... En ik stel voor dat we gewoon een moment van stilte nemen. En gewoon maar eventjes God tot ons laten spreken. Misschien wil God je iets duidelijk maken. En dan hoop ik dat je alle gewicht geeft aan zijn woord. Laten we stil zijn. Hemelse Vader, we willen u danken voor uw woord. We willen u danken voor die prachtige geschiedenissen die we erin lezen. En vooral willen we u danken voor Jezus, voor wie hij was. En we weten wat er allemaal gevolgd is op al die verhalen. Ja, op een gegeven moment hing hij aan een kruis. En heeft hij zijn leven gegeven opdat wij leven zouden kunnen ontvangen. En dat is niet alleen maar voor ons. En u wilt door ons heen ook anderen dat leven geven. En Vader, onze harten zijn open voor u. U doorgrondt ons, kent ons. En Vader, we bidden gewoon heel eenvoudig. Wilt u ons de kracht en de moed geven om ons werkelijk open te stellen voor u en om te handelen naar wat u ons in gedachten geeft, naar wat uw woord tot ons spreekt. Help ons daarbij, Vader. En dan willen we grote dingen verwachten van u. Want u bent groot. Amen.